vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Dit is the Voice of Indonesia met het nieuws. Jokowi beveelt TNI Polri om de zaak van Sigi te onderzoeken. TNI lanceert klopjacht op daders achter moord in Sigi. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo veroordeelde met klem de geweldsincidenten die enige tijd geleden plaatsvonden in Sigi-regentie in de provincie Centraal Sulawesi. Naar aanleiding van dit incident gaf Jokowi de nationale politie en de TNI-commandant opdracht om het netwerk van de dader grondig te onderzoeken tot aan de wortels. Jokowi zei maandag in zijn officiële verklaring in het Merdeka Paleis in Jakarta ook de waakzaamheid te vergroten en te herhalen dat er in het Duitsland geen plaats is voor terrorisme. Deze barbarische daad was duidelijk bedoeld om de eenheid en integriteit van de Indonesische natie te vernietigen. Niet te vergeten, Jokowi uitte namens de regering zijn diepe verdriet en verklaarde dat hij de achtergebleven familie zou compenseren. Hij deed ook een beroep op het publiek om kalm te blijven en de eenheid te bewaren om terrorisme te bestrijden. Het hoofdkwartier van het Indonesische leger TNI zal een speciale troepenwacht inzetten om een georganiseerde en intensieve jacht te houden op de daders achter de moord op 4 inwoners in het dorp Lemba Tongwa in het district Sigi in Centraal Sulawesi. De verdachten zijn naar verluid leden van de Poso East Indonesia Mujahideen MIT groep onder leiding van Ali Kalora, de Indonesische militaire commandant R7. Marshal Hadi Cahyanto heeft de pers op het kantoor van het coördinerende ministerie voor politieke, juridische en veiligheidszaken hier maandag op de hoogte gebracht. Zei dinsdagochtend dat ze de speciale troepenmacht van Halim Perdana Kusuma Air Base naar Palu zullen inzetten en ze worden gestationeerd in Poso. De speciale eenheid zal uit het eerdere team dat al in Poso was gestationeerd ondersteunen om te helpen bij de klopjacht om de aanvallers te vangen. Minister van Onderwijs en Cultuur Nadiem Makarim verklaarde tijdens een online ontmoeting met de Indonesische Kinderbeschermingscommissie KPAI dat over de voorbereidingen voor het geven van face-to-face scholing, face-to-face leren zal worden hervat in de tweede helft van de 2020-2021 studiejaar, zei het na te hebben voldaan aan de strenge eisen om de gezondheid en veiligheid van kinderen te beschermen. Makarim gaf toe dat de gedurende 9 maanden lang afstandsonderwijs enkele negatieve gevolgen had voor de kinderen, hoewel het beleid erop gericht is te voorkomen dat ze COVID-19 oplopen. Makarim merkte op dat de afstandsonderwijs ook het karakter en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen heeft beïnvloed en psychosociaal stress en geweld tegen kinderen heeft veroorzaakt die niet door leerkrachten worden opgemerkt. De beslissing om een school toe te staan face-to-face leren te implementeren zal in overeenstemming zijn met het beleid van de lokale overheid, maar daarna goedkeuring door het schoolcomité en de ouders. Ongeveer 12.000 fabrieksarbeiders in het district Bekasi West-Java zullen deelnemen aan de grootschalige COVID-19-uitstrektest, aangezien meer dan de helft van de bevestigde gevallen in het district afkomstig is uit de industriële sector. Plaatsvervangend hoofd van de COVID-19-handelingtaskforce in het Bekasi-district, Hendra Gunawan, bevestigde dat de massale uitstrektest binnenkort zou worden uitgevoerd, zodat de autoriteiten het isolatiecentrum hebben voorbereid. Volgens Gunawan is ongeveer 60% van de door COVID-19-bevestigde gevallen in het district gemeld door industrieclusters. De massatest zou in fasen worden uitgevoerd door de West-Java-administratie met steun van het Indonesische leger en de politie. Momenteel hebben de autoriteiten de kamerscapaciteit in het isolatiecentrum aan de Wisma President University Jababeka in het dorp Simpangan in het subdistrict Noord-Cikarang verhoogd van 60 naar meer dan 500 kamers, voegde Gunawan eraan toe. Beste luisteraars, de laatste nieuws van Iran. Iran begraaft vermoorde wetenschapper Fakhrizadeh. De begrafenis van de vermoorde Iraanse wetenschappers en generaal Mohsen Fakhrizadeh is in Teheran begonnen. De ceremonie is niet toegankelijk voor het publiek wegens het coronavirus. De kist wordt geflankeerd door een foto van Fakhrizadeh samen met de geestelijke leider Ali Khamenei en de begin dit jaar door een Amerikaanse aanval om het leven gebrachte generaal van de Revolutionaire Garde, Qasem Soleimani. De begrafenis wordt onder meer bijgewoond door de minister van Defensie Amir Khatami en de chef van de garde Hossein Salami. De garde vormt een radicale elite die militair en economisch de ruggengraat van het regime van Shiïtische geestelijke vormt. Fakhrizadeh werd volgens de Iraanse autoriteiten vrijdag bij een moordaanslag ten oosten van Teheran gedood. De regering stelt dat Israël en de VS achter de moord zitten en heeft wraak aangekondigd. Fakhrizadeh was behalve officier van de Revolutionaire Garde en van de voornaamste nucleaire wetenschappers van het land. Hij werkt op een onderzoeksinstituut van het Defensieministerie en eerder bij een universiteit van de Garde. Israël en de VS beschuldigen Iran er al lang van aan de ontwikkeling van kernwapens te werken. Teheran stelt geen kernwapens te willen, maar wel kernenergie. Het land wil die olie die het nog heeft vooral exporteren. Luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Beste luisteraars, het commentaar van vandaag, het titelt AIDS, ons gedeelde verantwoordelijkheid. Vandaag wordt in december herdacht als World AIDS Dag. Het is een moment voor de wereldgemeenschap om steun te bieden aan mensen die besmet zijn met HIV en AIDS. Waarschijnlijk is er op dit moment minder aandacht voor, omdat we meer gefocust zijn op het omgaan met de COVID-19. Via het thema Wereldwijde solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid, worden we eraan herinnerd om opnieuw steun te bieden aan mensen die besmet zijn met HIV en AIDS. In de aanpak van HIV en AIDS mikt Indonesië op succes om tegen 2030 3-0 te breken. De drie doelen: geen nieuwe HIV-infecties meer, geen sterfgevallen meer door AIDS en geen stigma en discriminatie van mensen met HIV-AIDS meer. Directeur Preventie en Controle van Direct Overdraagbare Ziekten van het Ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Indonesië, Siti Nadia Tarmizi, legde tijdens een persconferentie ter herdenking van de World AIDS Dag maandag uit dat de eerste stap van Indonesië is om 90% te breken. Dat is de bevinding dat de HIV-status 90% breekt, gevolgd door 90% van de mensen met HIV die antiretrovirale behandeling of ARV krijgen, zodat 90% van de virussen in de gemeenschap wordt onderdrukt en niet kan worden overgedragen op andere mensen. Het ministerie van Volksgezondheid zei dat de afname van het vinden van de nieuwe HIV-gevallen in de gemeenschap dit jaar met bijna 40% is afgenomen tot 32.000 gevallen. Vorig jaar werden ongeveer 52.000 gevallen ontdekt. De daling van het aantal HIV-gevallen was het gevolg van minder bezoeken en aan gezondheidsinstellingen tijdens de COVID-19-pandemie. Het opsporen van HIV-gevallen in de gemeenschap is belangrijk, zodat mensen die aan deze infectieziektes lijden direct bekend zijn en snel en nauwkeurig behandeld kunnen worden. De COVID-19-pandemie heeft zeker de bezorgdheid vergroot van mensen met een HIV-infectie om gemeenschapsgezondheidscentra of ziekenhuizen te bezoeken voor behandeling. De regering heeft maatregelen genomen om dit te verhelpen. Onder andere als voorheen antiretrovirale geneesmiddelen tijdens de pandemie elke maand van het onderzoek zouden worden gegeven, zouden de HIV-AIDS-patiënten het medicijn gedurende enkele maanden voor consumptie kunnen krijgen. Een ander programma dat wordt geïmplementeerd is door medicijnen te geven aan degenen die het medicijn regelmatig moeten gebruiken. Om met succes een einde te maken in HIV-AIDS in Indonesië, is het natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de centrale overheid, regionale overheden, gezondheidsinstantie of niet-governementele organisatie in de gezondheidssector, maar ook van gerelateerde belanghebbenden in de gezamenlijke inspanning om het te overwinnen. Degenen die met HIV-AIDS zijn geïnfecteerd, moeten zich ervan bewust zijn de verstrekte medicijnen routinematig te gebruiken en door degenen die vatbaar zijn voor infectie. Wordt hen aangeraden regelmatig een arts te raadplegen. De symptomen van HIV-AIDS kunnen dus eerder worden opgespoord. Alle mensen moeten zich ervan bewust zijn om het proces van overdracht van HIV-AIDS-virus duidelijk te begrijpen. Bovendien mogen ouders geen taboe voelen om de overdracht van HIV-AIDS zo vroeg mogelijk aan hun kinderen uit te leggen. Hierdoor hebben de kinderen volledige informatie en kennis over HIV-AIDS. Zo kan de jonge generatie als informeren die ervoor zorgen dat ze gemakkelijk worden blootgesteld, zoals gratis seks hebben en drugs gebruiken. Met solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid kan de mate op van overdracht van HIV-AIDS en sterfgevallen als gevolg van AIDS worden verminderd. Beste luisteraars, dat was het commentaar.
Wow,
Luisteraars, we gaan naar de andere gebeurtenis, de ondertekening van het Antarctisch-verdrag. Het Antarctische continent is het laatste continent dat door mensen is ontdekt. Er zijn veel landen die dit continent willen beheersen. Dat is de reden waarom de Antarctische overeenkomst op 1 december 1959 werd ondertekend. De overeenkomst bepaalt dat Antarctica voor vreedzame doeleinden zal worden gebruikt, zodat alles met betrekking tot het leger, zoals de bouw van militaire bases, oorlogstraining en het proberen van alle soorten wapens is verboden in deze plek. Bovendien bepaalt de Antarctische overeenkomst het continent ook specifiek voor wetenschappelijke doeleinden. Wetenschappers moeten open informatie verstrekken aan andere wetenschappers. Ze kunnen de hele Antarctische regio vrij betreden. Biologische bronnen op deze plek worden samen beschermd. De landen die instemden met deze overeenkomst waren Argentinië, Australië, België, Chili, Frankrijk, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van de Wereld AIDS-dag. Wereld AIDS-dag werd het eerst bedacht in augustus 1987 door James W. Bunn en Thomas Netter, twee officieren van de Wereldgezondheidsorganisatie of WHO in Geneve, Zwitserland. Ze brachten het idee onder de aandacht van het hoofd van UNAIDS, een gezamenlijk comité voor het HIV-AIDS-programma bij de Verenigde Naties. Dr. Jonathan Mann vond het concept van AIDS-dag leuk en stemde ermee in om de eerste AIDS-dag op 1 december 1988 te starten. Hoewel het sinds de late jaren 80 een pioniersrol vervulde, werd UNAIDS in 1996 de nieuwe Wereld AIDS-dag geactiveerd. Een AIDS-dag werd gebruikt om gevaren van AIDS te voorkomen. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van Indonesië in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bersalaman.
Voice of Indonesia.
Indonesië en Denemarken werken samen om maritiem potentieel te ontwikkelen. Het coördinerende ministerie voor maritieme zaken en investeringen ontwikkelt de maritieme sector in samenwerking met Denemarken via het tweede bilaterale maritieme forum tussen de Republiek Indonesië en het Koninkrijk Denemarken. De deskundige staf van de minister voor maritiem recht van het coördinerende ministerie voor maritieme zaken en investeringen, Okto Irianto, zei dat dit forum een voortzetting en evaluatie was van het eerste bilaterale forum en de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst in de maritieme sector tussen de twee landen op 7 september 2018. Okto legde uit dat er te midden van de COVID-19-pandemische situatie zoveel uitdagingen in de oceanen waren die een bedreiging vormden voor Indonesië en Denemarken. Milieuproblemen zoals vervuiling en zeeafval, illegale activiteiten zoals smokkel van illegale drugs, wapens en ook zeldzame dieren zijn uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden. Enerzijds kunnen deze uitdagingen zowel Indonesië als Denemarken kansen bieden om het sociaal-economische leven van de gemeenschap in evenwicht te brengen met het behoud van ecosystemen in de maritieme sector door middel van verschillende innovaties. Volgens Okto is het forum tweerichtingsverkeer, waar Indonesië en Denemarken de gelegenheid hebben om verschillende onderwerpen te bespreken. Indonesië besprak duurzame marine ontwikkeling en de afhandeling van COVID-19, terwijl Denemarken de levering van milieuvriendelijke goederen en milieukwesties besprak, evenals de digitalisering van de maritieme sector. Directeur-generaal van de Deense Maritieme Autoriteit, Andreas Nordset, zei dat deze bijeenkomst een goede gelegenheid was voor de twee landen om ervaringen uit te wisselen die ze hebben opgedaan, met name uit de maritieme sector. Ondertussen benadrukte de Deense ambassadeur in Indonesië, Lars Bo Larsen, dat er drie belangrijke kwesties zijn die gezamenlijk door Indonesië en Denemarken kunnen worden bewaakt. De twee landen kunnen daadwerkelijke implementatie van maritieme ruimtelijke ordening overzien en aanmoedigen, waaronder capaciteitsopbouw en certificering met betrekking tot deze kwesties, groene scheepvaart die kan helpen bij het verbeteren van het gezamenlijke beheer van de maritieme sector en beheer van afval in zee om gerelateerde regelgeving te ontwikkelen met betrekking tot afvalbeheer. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga
Voice of Indonesia.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij gaat, namelijk de wonderen van Indonesië.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dit is de Voice of Indonesia met het programma De Wonderen van Indonesië. Vandaag ga ik je informeren over de Mapa Sikarawa traditie uit Zuid-Sulawesi. Veel luisterplezier. Luisteraars, Indonesië is rijk aan culturele kunsten en tradities. Een van de unieke tradities is de Mapa Sikarawa traditie die nog steeds wordt bewaard door de Bugis gemeenschap. Mapa Sikarawa wordt ook wel Apa Batunika in het Makarasares genoemd. Mapa Sikarawa is een traditie die onlosmakelijk verbonden is met het huwelijk van de Bugis gemeenschap. Mapa Sikarawa is het aanraken of aanraken van lichaamsdelen van de bruid, wat wordt gedaan door de bruidegom. Deze aanraking kan natuurlijk worden gedaan nadat de toestemmingsprocessie in Kabul is uitgevoerd. Deze proces is ook een symbool voor de bruid en bruidegom om voor het eerst als wettige echtgenoot en echtgenote aan te raken. Luisteraars, de activiteiten van de Mapa Sikarawa traditie zijn zo belangrijk in het huwelijk van de Bugis gemeenschap, omdat de Mapa Sikarawa traditie een aanvulling is op een traditionele Bugis huwelijk. Er zijn verschillende fasen voordat de Mapa Sikarawa traditie wordt uitgevoerd, namelijk de fase van het afleveren van de bruidegom bij het huis van de bruid, Mapa Indra Boting, Arane genaamd, de fase van toestemming Kabul, of het huwelijkcontract en de fase van het openen van de deur wordt de Patimpa Tangi genoemd. In eerste instantie wordt de bruidegom begeleid naar de kamer van de bruid om zijn vrouw op te halen. Meestal zal de deur naar de kamer van de bruid goed gesloten zijn, zodat er een korte dialoog zal zijn tussen de introductie van de bruidegom en de portier van de bruidskamer. Wat bijdraagt aan deze unieke traditie? Na het smeergeld te hebben gekregen, ging de deur open en was de bruidegom welkom. Luisteraars, de Mapa Sikarawa traditie zal worden geleid door een ouderling die de taak heeft de bruid en bruidegom te verenigen om elkaar aan te raken. Toen zaten de bruid en bruidegom tegenover. De ouderling neemt de duim van de hand van de bruidegom en richt deze naar de strakke handpalm van de bruid, de armen en het midden van het voorhoofd van de bruid. Wat betreft het gebed dat door de oudsten in het hart wordt geworpen, namelijk hopelijk overvloedig voedsel gegeven, wees een vrouw die altijd sterk is in de aangaan van alle problemen en wees altijd een vrouw die haar echtgenoot gehoorzaamt. Het laatste proces van Mapa Sikarawa is om elke hand van de bruid en bruidegom vast te houden en hen te verstellen gelijktijdig en snel op te staan. Nadat de Mapa Sikarawa proces is voltooid, zal een andere gebruikelijke processie worden voortgezet die een integraal onderdeel is van de huwelijkstraditie van de Bugis gemeenschap. Dat was De Wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Mapa Sikarawa traditie uit Zuid-Sulawesi. Tot ziens!
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leert u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de Stem van Indonesië, en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is memberi kabar, of in het Nederlands betekent informeren. Veel luisterplezier. Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld met de titel Memberi Kabar, of in het Nederlands betekent informeren, geven. Zoals gewoonlijk zal ik elke zin een twee keer langzaam zeggen en u kunt het na mij herhalen. Dit gesprek is tussen Tony, die kwam uit Engeland, en Heru, een vriend van hem die in Jogja woont. Nu luister maar naar het gesprekvoorbeeld tussen Tony en Heru. Hallo. Hallo. In het Nederlands betekent dag. Hallo Heru, apa kabar? Hallo Heru, apa kabar? In het Nederlands betekent dag Heru, hoe gaat het met je? Baik, kamu? Baik, kamu? In het Nederlands betekent goed en jij? Aku juga baik. Oh ya. Aku sudah tiba di Jogja tadi siang. Aku juga baik. Oh ya, aku sudah tiba di Jogja tadi siang. In het Nederlands betekent ik ben ook goed. Ik heb deze middag in Jogja gearriveerd. Selamat datang di Jogja. Kamu menginap di mana? Selamat datang di Jogja. Kamu menginap di mana? In het Nederlands betekent hartelijk welkom in Jogja. Waar logeer je? Aku menginap di Hotel Mutiara. Aku menginap di Hotel Mutiara. In het Nederlands betekent ik logeer in Mutiara Hotel. Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen en u kunt het na mij herhalen. Apa kabar? Apa kabar? In het Nederlands betekent hoe gaat het? Menginap. Menginap. In het Nederlands betekent logeren. Di mana? Di mana? In het Nederlands betekent waar? Kamu menginap di mana? Kamu menginap di mana? In het Nederlands betekent waar logeer je? Hotel. Hotel. In het Nederlands betekent het hotel. In het Indonesisch is er een voornaamwoord dat vaak wordt gebruikt als saya en aku. Wanneer u met iemand praat die u respecteert, met een oudere persoon, met iemand die u gewoon kent, of wanneer u in een formele situatie spreekt, gebruikt dan het woord saya. Maar wanneer u met een vriend spreekt, kunt u het woord aku en ook saya gebruiken. Voor het voornaamwoord van de tweede persoon of de persoon om mee te praten is het gebruikte woord anda en kamu. Het woord anda wordt meestal gebruikt voor formele situaties of in de letters, terwijl het woord kamu alleen wordt gebruikt met vrienden of met kleine kinderen. Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag met de titel Memberi Kabar of Informeren. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We hebben ook een quiz met aantrekkelijke prijs en de vraag is, neem uw naam, waar komt u vandaan en wat is uw adres in het Indonesisch? Bijvoorbeeld, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Beantwoord maar vraag en stuur uw stemopname naar ons e-mailadres op voi@voinews.id. Nog een keer, voi@voinews.id. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende episode.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, bent u nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en onze website voynews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt u nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië, een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een Maleis liedje met de titel Tudung Manto. Dit liedje vertelt het verhaal van Tudung Manto, een typisch Maleisische hoofdbedekking die door getrouwde vrouwen wordt gedragen tijdens traditionele evenementen zoals bruiloften. In de tekst wordt verteld dat dit doek zo mooi is, gemaakt van chiffon geborduurd met goud. Dit liedje zelf is traag van tempo en wordt mooi gezongen door Tika. Oke luisteraars, dit is Tudung Manto door Tika. Veel luisterplezier!
Bersulam kelingkan emas, kain sifon jadi alasnya. Sejak dahulu sudah dikenal dipakai jadi saksinya. Tanah Melayu, negeri bertua, penuh sejarah. Tudung Manto, pusat bangsa. Bunda tanah Melayu, jadi alasnya. Sejak dahulu sudah dikenal, dipakai oleh
Voice of Indonesia.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.